Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen vindt u in de profetieën van Daniël, het 8e hoofdstuk, wat we in zijn geheel met elkaar willen lezen. Onder het thema het einde is nabij. En in Daniël 8, vanaf het 1e tot en met het 27e vers, lezen we het woord van God als volgt. In het 3e jaar van het koninkrijk van de koning Belsesar verscheen mij een gezicht, mij Daniël, na hetgeen dat mij in het eerst verschenen was. En ik zag in een gezicht, het geschiedde nu, toen ik het zag, dat ik in de burg Susan was, welke is in het landschap Elam. Ik zag dan in een gezicht dat ik aan de vloed Ulai was. Ik ging mijn ogen op en ik zag en zie, een ram stond voor die vloed. Die had twee hoornen en die twee hoornen waren hoog. En de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam in het laatst op. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet. En tegen het noorden en tegen het zuiden. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. Er was niemand die het uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen. En hij maakte zich groot. Toen ik dit overlegde, zie, er kwam een geitenbok van het westen over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. En die bok had twee aanzienlijke hoorn. Die had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. En ik kwam tot de ram die twee hoornen had, die ik had gezien staan voor de vloed. En riep op hem toe in grimmigheid van zijn kracht. Ik zag hem naderende aan de ram. En hij verbitterde zich tegen hem en hij stiet de ram en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem op de aarde en hij vertrad hem. Er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. En de geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn en kwam op aan dezelfde plaats vier aanzienlijke naar de vier winden van de hemel. En het een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten, tegen het zierlijke land. En hij werd groot tot aan de Heer des hemels. En hij wierpen sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde neer, en hij vertrad hen. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst des Heers. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer in de woning van zijn heiligdom werd neergeworpen. En het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. Daarna hoorde ik een heilige spreken. En de heilige zei tot de onbenoemde die daar sprak. Tot hoe lang zal dat gericht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn. Dat zo het heiligdom als het Heer de vertreding zal overgegeven worden. En hij zei tot mij, tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. En het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik, Daniël, zo zocht ik het verstand van dezelfde. En zie, er stond voor mij als een gedaante van een man. En ik hoorde tussen Ulai de stem van een mens die riep en zei, Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan. En ik kwam naast waar ik stond. En als hij kwam, verschrikte ik en ik viel op mijn aangezicht. Toen zei hij tot mij, verstaan, gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot het einde, de tijden van het einde. Als hij nu met mij sprak, viel ik in diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan en hij stelde mij op mijn standplaats. En hij zei, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde van deze gramschap, want de bestemde tijd zal het einde zijn. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen van de Meden en van de Persen. Die harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn welke tussen zijn ogen is, de eerste koning. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Doch op het laatste van hun koninkrijk, als het afvallige op de hoogte zullen gebracht hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. En zijn kracht zal sterk worden, toch niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal het doen. En hij zal de sterke met schaders het heilige volk verderven. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen. En in stille rust zal hij er velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. Het gezicht nu van de avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. En gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Toen werd ik Daniël zwak en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed het werk van de koning. En ik was ontzet over dit gezicht, maar niemand merkte het. Tot zover dit gedeelte. De versen 17 en 19 aan het einde, dat is eigenlijk de kern van dit gedeelte, waar in vers 17 dat de tijd van het einde en vers 19 de bestemde tijd zal het einde zijn. Daar hopen we dan in de preek bij stil te staan. Gemeente, het einde nadert. Het einde van deze aardse bedeling komt steeds dichterbij. Veel mensen lopen vandaag met heel veel zorgen rond over wat de toekomst zal gaan brengen. Als we werkelijk bij het woord van God mogen leven, is dat voor ons geen vraag, want dan weten we precies wat er komen gaat. Voor de gemeente van Christus is er immers verwachting in zijn toekomst. Prachtig wordt het weergegeven in het volgende lied. Hoor de stem van zere wachters, die steeds luider wordt gehoord. Zie hoe aan de donkere hemel licht van Jezus' komst reeds gloort. Zelfs de knapste geleerden van vandaag kunnen mij niet vertellen wat het woord van God mij met al de waarheid zegt. En met zekerheid. En wie maar een klein beetje thuis is in de Bijbel, weet dat het als het gaat over de laatste dingen, dat we niet alleen moeten zijn in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. De Heer Jezus is hem verschenen op Patmos en heeft hem verteld wat er allemaal gaat gebeuren. De dingen die haast moeten geschieden. Maar er is veel meer over die toekomst te vertellen en dat zien we ook met name hier bij de profetieën van Daniël. Lees even ervan in het vorige hoofdstuk. In hoofdstuk 7 ging het om een droom waarin hij vier dieren gezien heeft. En hier krijgt hij een visioen waarin twee dieren zichtbaar zijn. Maar wat heeft dat nu met de toekomst te maken? Om stil te staan bij vier dieren en nu bij twee dieren. Wel, als we goed luisteren naar de profeet, dan horen we dat het er alles mee te maken heeft. Dit hoofdstuk is een verdere uitwerking van het vorige. Het gaat hier over de naaste toekomst van Daniël, de trouwe dienstknecht van de Heer. En dit visioen heeft een betrekking op het einde, maar dan op het einde van de ballingschap, waarin het volk Israël tot op dit moment verkeert. De straf die de Heer voltrokken had over de ongehoorzaamheid van zijn volk. In de versen 17 en 19 die we zojuist al aanhaalden, wordt dan de nadruk op het einde ervan gelegd. De straftijd is nu bijna ten einde. De Heer had die belofte gedaan, ondanks al die zonden, ondanks die schuld aan de kant van Juda, dat ze toch weer terug mochten keren naar het land van de belofte. En dat zal 70 jaar daarna gebeuren. En er is nog nooit één belofte geweest die de Heere gegeven heeft, die hij niet is nagekomen. Want al wat hij ooit beloofd heeft, zal immers bestaan. Daniël zat met een groot deel van het volk daar al die jaren in Babel. En hier komt de Heere tot troost van zijn volk vertellen dat ze zo meteen weer naar huis terug mogen keren. En zo komt hij ook nu deze belofte gedaan aan zijn volk weer waarmaken. Wat heerlijk. Dan zal er weer een betere tijd aan gaan breken, zou je denken. Maar niets is minder waar. Het is niet zo dat het volk zou kunnen denken, nu als we terug zijn, dan zal de beloofde zaligmaker weer komen. Nee, want er zal eerst nog een tijd van verdrukking en vervolging plaatsvinden. En daar moet Daniël het volk op gaan voorbereiden. Dit visioen is inmiddels eeuwen terug vervuld in de terugkeer van Babel. Ja, maar zegt u, is dat dan zo belangrijk om er vanmorgen bij stil te staan bij iets wat dan zoveel eeuwen terug gebeurd is? Ik heb niets met de geschiedenis, met het verleden. Dat is een kwaal waaraan veel mensen lijden vandaag. Dat ook het vak geschiedenis op de scholen steeds verder op de achtergrond raakt. En we van die geschiedenis maar moeilijk willen leren. En daarom het maar uit onze boeken wegdoen. Maar laten we dan toch maar vanmorgen even pas op de plaats maken. Want het heeft toch met een gedeelte uit het woord van God te maken. En we zeggen de apostel Paulus niet tegen zijn jonge vriend Timotheus. Alle schrift is van God ingegeven. En waarom? Het is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing en de rechtvaardigheid. Opdat de mens van God volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt toegerust. En dat geldt dan ook voor dit gedeelte. Daar kun je maar niet een bepaald gedeelte uit wegnemen waarvoor het niet van kracht zou zijn. Het heeft dan namelijk niets te zeggen over de tijd die voor ons ligt. En het zou wel eens al te maken kunnen hebben met de tijd waarin wij middenin zitten. Als we tenminste wakker zijn, wakende zijn, dan zien we het gebeuren om ons heen. Het heeft namelijk ook te maken niet alleen met het einde van de ballingschap van het volk Israël, maar ook op het einde van de wereldgeschiedenis. En dat komt ook steeds dichterbij. We lezen in dit gedeelte dat in de ballingschap een koning zal regeren die het wonderlijk zal verderven. Deze koning zal regeren als de afvalligen het op het hoogst gebracht hebben. Dat betekent dat de zonde hand over hand toe zal nemen en heel, heel erg zal worden. Zodat er de toren van God wel af moet roepen en dat de Heer wel in gaat grijpen zoals dit de leer ook gedaan heeft. En is dat ook niet de dreiging die ons op dit moment boven het hoofd hangt, te midden van al de goddeloosheid die er vandaag plaatsvindt in deze wereld? Het einde komt steeds dichterbij. Waak dan en bid. Dat is de opdracht. Want zo, als het hier naar het einde toe het een en ander gaat gebeuren, zal het ook met het einde van de wereldgeschiedenis zijn. Er zal een strijd ervoor afgaan. Een strijd tussen de koninkrijken van deze wereld. Die koninkrijken worden ons hier voorgesteld in de vorm van een ram en een geitenbok. Wonderlijk eigenlijk, niet waar? Het is een openbaring van God en Daniël. En hierin is hij nu zelf aan het woord. Hij krijgt een visioen. In het vorige hoofdstuk had hij dus een droom gekregen over 4 wereldrijken. En hier gaat het over 2 wereldrijken die in het vorige hoofdstuk al genoemd werden, waar hij er nog meer over mag gaan vertellen. Wonderlijk, niet waar? Waar moeten we nu aan denken? Aan welke wereldrijken? Wel, laten we eerst maar eens luisteren wat Daniël als inleiding erop te vertellen heeft. Hij kreeg dit visioen, staat er, in het 3e jaar van het koninkrijk van Belshazzar. 2 jaar na de droom uit hoofdstuk 7. Wat is nu het verschil tussen een droom, jongens en meisjes, en een visioen? Wel, een droom, die krijg je, en dat hebben jullie misschien ook wel eens een keer als je slaapt. Maar een visioen, dat krijg je overdag als je wakker bent. Maar die droom en het visioen uit deze 2 hoofdstukken, die hebben alles met elkaar te maken. En in dit visioen wordt hij verplaatst naar de burg Susan in het landschap Elam. Susan is de hoofdstad van dat rijk. En dat lag noord-noordoost van Babylon. En dat was een geduchte tegenstander. Veel volken daar in de omgeving vreesden dat. En Daniël bevindt zich hier aan de rivier de Ulai en hij staat even buiten de stad. En nu gaat hij ons precies vertellen wat hij er gezien heeft. Want daar bij die stroom, bij die rivier Ulai, daar ziet hij een dier staan. Een ram met 2 geweldige hoorns. Er is iets wonderlijks aan die ram. Want normaal als je naar een dier kijkt die hoorns heeft, dan zijn die horens precies aan elkaar gelijk. Maar dat zie je niet bij deze ram. De ene is groter dan de ander. En de grootste komt het laatste op. De ram maakt stotende bewegingen naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden. Dat betekent dus dat hij met zijn rug naar het oosten stond. En die stoten met die horen waren tegen andere dieren gericht, tegen andere koninkrijken, ook al worden die hier niet met name genoemd. En die dieren zijn niet tegen de ram bestand. Niemand die het dan ook maar voor die andere dieren opneemt in het geweld wat die ram naar voren brengt. Het gevolg daarvan is dat hij trots en hoogmoedig wordt en zich verheft. Hij breidt zijn machtsgebied uit. Naar het westen, naar het zuiden, naar het noorden. Hij waant zich machtig. Maar dan. Dan wordt die hoogmoed gestraft. Want we zeggen het wel eens tegen elkaar. Hoogmoed komt voor de val. Ook hier is dat het geval. Want terwijl Daniel over naast staat te denken wat dit te betekenen heeft, ziet hij ineens vanuit het westen vandaan een geitenbok naderen. En die komt met een geweldige snelheid aan. Hij gaat zo snel dat het of in dit visioen lijkt dat hij de hele aarde niet aanraakt. En die geitenbok heeft één machtige hoorn tussen zijn ogen. En omdat het een visioen is, ziet hij die geitenbok als het ware in één keer zo voor die ram neerkomen. En met een geweldige stoot tussen die twee horens van die ram breekt hij ze allebei af. En dan ligt die ram daar machteloos op ter aarde. En hij wordt vertreden door die geitenbok. Want als een beest zijn horens kwijt is, dan is hij ook zijn kracht kwijt, is hij machteloos geworden. En wat er van het briesende paard gezegd wordt in de psalm, dat kan nu eigenlijk ook van die ram gezegd worden. De briesende ram moet eindelijk sneeuwen hoe snel hij draaft in het oorlogsveld. Kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. Die sterke ram wordt door een nog sterkere geitenbok uitgeschakeld. Want zonder horens kan hij niets meer doen. Hulpeloos en machteloos ligt hij dan ook daar ter aarde. Even hulpeloos en machteloos als de anderen voor die tijd tegenover hem geweest waren. En nu verheft die geitenbok zich met trots dat hij de overwinnaar is en dat hij zo machtig is geworden. Maar op het toppunt van zijn macht breekt die grote hoorn op zijn kop. Wat zien we daarna gebeuren? Wel, op diezelfde plaats komen in één keer vier aparte horens tevoorschijn. En dat geeft aan dat het rijk in vier delen uiteenvalt. En wat heeft er nu wat we gezien hebben voor ons te betekenen, gemeente? Wel, de profeet ziet in dit alles het verloop van de wereldgeschiedenis. Hij ziet het oosten botsen tegen het westen. Links tegen rechts en omgekeerd. Wie zal het winnen? Wie heeft de toekomst? Dat is de vraag die we nu kunnen stellen. Wel, zitten we er vandaag niet middenin? De voortdurende stormloop die we in de wapengeweld zien tussen oost en west. Tussen de grootmachten van deze wereld. Wapenstilstanden die geen kracht meer inhouden en in de kortste keren weer worden gebroken. En dat alles dat concentreert zich al meer en meer op het Midden-Oosten. En met name op het volk van God Israël. Ze hadden nodig nog gaan gebeuren. De rivaliteit tussen oost en west, dit geweld van de horens, het wapengekletter, maakt eigenlijk op Daniel niet eens de meeste indruk. Maar wat wel de meeste indruk op hem maakt, is de broosheid van die horens, dat die zomaar af kunnen breken. Ten slotte is er geen overwinnaar. Tenminste, misschien bent u of jij ook wel benieuwd wat het nu precies te betekenen heeft, welke rijken ermee bedoeld worden. Wel, de ram met de twee ongelijke horens staat voor het koninkrijk van de Meden en de Perzen. In hoofdstuk 5 kunnen we aan het einde lezen hoe dat rijk van de Meden en de Perzen het einde gemaakt heeft aan het rijk van de Babel. Hoe die goddeloze koning Belsasar toch nog in zijn hoofd halen, terwijl de stad al belegerd was, om dan een groot feest te organiseren voor zijn geweldig en voor zijn vrouwen. Dat er, terwijl hij bezig was met het feest, verschrikt in één keer, want dan ziet hij daar op de wand een gedeelte van een hand die zomaar wat woorden erop schrijft. Menee, menee, tekel, uversim. Hij is er helemaal van ondersteboven. Wat heeft dat te betekenen? En dan mag Daniel het hem uit gaan leggen. Menee, menee, tekel, uversim, geteld, gewogen, te licht bevonden. En in diezelfde nacht gaat die koning ten onder, al feestend. De kracht van zijn leven, 26 jaar oud, sterft hij. Verschrikkelijke dood. Einde van het Babylonische Rijk en het begin van het Rijk van de Mede en de Perzen. En die geitenbok, waar staat hij dan voor? Wel, die staat voor het Rijk van de Grieken. Want als alles van weg heeft, dat die koning van de Mede en de Perzen vast in het zadel zit, komt dan ineens die geitenbok. Er komt met een grote snelheid eraan. Over de aarde. En dat heeft betrekking, ook al wordt hij hier niet genoemd, maar dat weten we uit de geschiedenis, op Alexander de Grote. Hij had helemaal geen machtig leger. Maar zo'n 35.000 man. En hij moest het dan ook van de snelheid hebben. En met die snelheid is hij ook voortgegaan. En heeft een einde gemaakt aan het Rijk van de Mede en de Perzen. Maar het vergaat hem dan ook al niet zo best, want ook hij moet het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En dan horen we elke keer weer datzelfde, dat monotone terugkeren. Opgaan, blinken en verzinken. Als hij sterft, dan valt zijn rijk in één keer weer in vier stukken uiteen. Omdat er vier generaals waren die het met elkaar niet eens konden worden en zo vier aparte rijken ontstaan. En die generaals zijn op hun beurt ook weer aan het einde van hun leven gekomen. En daarom moeten we ons maar nooit verkijken, gemeente, op de machtigen van deze wereld. Waar ze dan ook vandaan komen. Of het nu uit China, Rusland of Amerika is. Het is maar tijdelijk, ook al denken ze heel wat te zijn. Ook zij zullen één keer de weg van alle vlees gaan. Maar er is er maar één, en dat is toch een geweldige troost voor de gemeente van Christus. Er is er maar één die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dat is onze Heer Jezus Christus. En het loopt hem niet uit de hand. Die indruk zouden we met tijd tot tijd wel kunnen hebben, als we al letten op al de ontwikkelingen in deze wereld. Want hij gaat voort van de ene overwinning naar de andere, totdat de laatste vijand de dood ook onder zijn voeten ligt en dan komt hij terug. Dat is voor mij en ik hoop ook voor u en voor jou een geweldige troost en kracht om staande te kunnen blijven in deze tijd. We kijken weer verder naar het visioen. Want Daniel ziet nu iets heel merkwaardigs. Uit die ene hoorn ziet hij een klein hoorntje tevoorschijn komen. En die wordt allemaal groter en groter. Wordt zo groot dat hij zich uitstrekt tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het zierlijke land. Dan stellen we zelf maar weer de vraag, wat wordt er met het zierlijke land bedoeld? En wie wordt er met die kleine horen bedoeld? Wel, die kleine horen, dat staat op die koning die er zal regeren en die geregeerd heeft, Antiochus Epiphanes. En het land, het zierlijke land, daarbij wordt het land Kanaan bedoeld. Die uitdrukking sluit ook precies aan bij wat we tegenkomen met de profeet Jeremia in hoofdstuk 3 vers 19. Waar het land aan het volk Israël tot een erfenis gegeven wordt. Kanaan wordt aangeduid als het gewenste land, het zierlijke erfenis. Maar wie zich tegen God, tegen het volk van God verheft, verheft zich tegen de vorst der vorsten. Dat is tegen de almachtige God. We hebben nu gezien hoe het toen is gegaan. En zo zal het straks ook gaan. Want de geschiedenis herhaalt zich elke keer weer opnieuw. Maar langzaam maar zeker sluiten de wereldmachten gelederen. Totdat ze één vijand met elkaar overhouden. En dat is het volk Israël. Dat is de kerk van God. Hier op aarde. Alle machten zullen straks één grote leider hebben. En dat is de antichrist. Dat zal tegen het einde van de tijden zijn. En zo kun je al aan de hand van dit gedeelte zien hoe laat het is op de klok van de wereldgeschiedenis. We zien toch duidelijk hoe het verzet tegen het volk Israël al meer en meer toeneemt. Er is bijna geen land meer die het nog voor het volk durft op te nemen. Ook komt Nederland niet. Nee, er wordt alleen maar geroepen om hulp te geven aan de Palestijnen en zoveel mogelijk producten vanuit Israël zelf te boycotten. Daarmee wil niet gezegd zijn dat alles wat het volk Israël doet, dat we dat goed moeten keuren. Daar moeten we ook duidelijk in zijn. Het Perzische Rijk, van toen het Iran van vandaag is dat, heeft maar één ding op het oog. En dat is het volk Israël zo snel mogelijk verdrijven uit het Sierlijke land. Liever vandaag nog dan morgen. De Middellandse Zee. En steeds duidelijker zien we het in het teken der tijd dat in die wereldgeschiedenis naar zijn einde toe gaat. Hoe zal het met de kerk vergaan? Want achter dit kleine hoorntje zien we de antichrist. Die zal komen als de afval op het grootst is. De kleine hoorn zal zich tegen de kerk gaan richten. En we zien dat gebeuren vandaag, toch? Als je maar duidelijk ziet en om je heen kijkt, dan is het toch steeds duidelijker, gemeente. Want wij moeten vandaag mee gaan lopen in de tred van deze wereld. De rollen worden steeds meer omgekeerd. Niet wat de geest van God ons te zeggen heeft door middel van het woord is meer leidend voor velen. Maar wat de geest van deze tijd zegt. Want we willen vrij zijn en het individualisme en noem het allemaal maar op neemt hand over hand toe. Niet wat de Heer zegt is meer belangrijk. Die geest richt zich op het geloof, die geest uit de afgrond. En doet hen niet heel listig en slim. De beste methode om de kerk af te breken, gemeente, is niet om er met kracht tegen in te gaan. Maar heel langzamerhand erin te infiltreren. Het gebeurt stap voor stap door de wereld te laten verwerken, wereldlijken. En zo hebben we in de loop van de tijd gezien dat allerlei windverleer de kerk binnenkomt. Wat de kerk zo'n 2000 jaar voor waar heeft beleden, dat moet vandaag aan de dag één voor één de helling op en moet veranderen. Want wij zouden zo nodig nieuwe inzichten gekregen hebben die beter zouden zijn dan de apostel Paulus. En noem de andere bijbelschrijvers maar op. Alsof de eeuwige God ons niet een eeuwig woord zou kunnen geven wat bestand zou zijn door alle tijden heen. En daarom houden we het maar, gemeente, en ik hoop dat u dat, en jij dat ook doet, bij het woord zoals de Heer het ons gegeven heeft. Want die wind van leer die de kerk binnengekomen is, daar laten velen zich ook vandaag op meelaveren. En dan hoor je het om je heen als het maar een goed gevoel geeft. Als ik er maar een goed gevoel bij heb, dan wordt het voor waarheid gehouden. Maar dat gevoel van mij is toch weer heel anders dan dat van u en van jou. En waar ligt dan de waarheid nog? Die zal dan in onszelf komen te liggen, terwijl die buiten ons in Christus ligt. En zo is er voor de echte waarheid van het woord van God nauwelijks nog plaats. En als je vandaag aan de dag tegen de stroom in toch een beroep doet op het woord van God, dan word je ineens verweten dat je intolerant bent, terwijl je door je te houden aan het woord van God en dat anderen mee te confronteren, toch uit ben op het behoud van iedere zondaar. Maar die stem vanuit het woord van God, die moet het zwijgen worden opgebracht. Daar willen we niet naar luisteren. Want we zitten niet op spelbrekers te wachten. Degenen die het niet zo nauw nemen, die krijgen steeds meer voor het zeggen. Maar er waren er toen en er zijn er ook vandaag, God is het dank nog, die wel bij het woord van God willen leven en die er van pal staan. Die zich tegen deze afbraak verzetten en verkondigen, alzo spreekt de Heer. En niet anders. Want wat Gods woord ons zegt, dat vertoont ons het heiligsrecht en kan geen kwaad gedogen. Wees erop voorbereid. Dat de vorst der duisternis heel slim begint. Maar als hij dan zijn doel bereikt heeft, dan werpt hij dat masker van hem af. Dat bleek toen en dat zal straks blijken. Die hoorn strekte zichzelf uit tot de hemel. Hij maakt zich groot tegen de vorst der vorsten. Tegen de sterren. En daarmee tegen de God die die sterren aan de hemel zelf gezet heeft. De schepper van de sterren. Maar de Heer is hoog boven die sterren verheven. Daar zal hij het ook nooit kunnen komen. Maar toch probeert hij steeds hogere plaats in te nemen en op te klimmen. Het blijkt dat hij het gedurig offer wegneemt. Dat is het dagelijkse brandoffer wat in de tempel 's morgens en 's avonds gebracht werd. Het wordt hier genoemd het brandoffer van de bestendigheid. Dus dat het elke dag gebrachte bestendig blijvend zal het moeten zijn. En dan mogen die offers niet meer gebracht worden. En de tempel, het heiligdom van God, dat wordt dan ook nog verwoest. En zo werpt hij de waarheid omver met succes. En dan wordt er ook een andere eredienst ingesteld. Maar niet ter ere van God. Maar van goddeloosheid. Alles met het doel om de dienst van de Heer omver te werpen. De waarheid wordt in leugen ten onder gehouden. Maar ook dat heeft maar een beperkte tijd. 2300 avonden en morgens. De avond voorop, want in Israël begint de nieuwe dag altijd bij als de zon ondergaat. Elke dag weer opnieuw. Zoveel dagen en avonden en morgens zullen er voorbij gaan. En zoveel keer zal er gevraagd worden, wachter, wat is van de nacht? En nog moet er steeds gezegd worden, de nacht is nog niet voorbij, de dag is nog niet gekomen. Lang, heel lang zullen die uren van de nacht duren. In die tijd dat Antiochus Epiphanes het voor het zeggen had, is er in die 3 jaar ruim niet geofferd in de tempel. Maar er stond wel dat verschrikkelijk afgodsbeeld van Zeus. Toch kwam er een einde aan, de regering van deze goddeloze koning. Want de Heere laat niet met zich spotten, hij greep in en Antiochus is gestorven van een geheimzinnige ziekte. Zo is het met hem vergaan. De Heer nam de vervolging weg en gaf nog tijd tot bekering. De Heer gaf de vrijheid aan zijn volk terug. En van deze Antiochus, naar het einde toe, naar de antichrist, dat is maar een kleine stap. Ook al zegt hij, ja, daar zit alweer zo'n 2000 jaar tussen. Maar we weten toch vanuit het woord van God dat die 2000 jaar bij de Heere hetzelfde zijn als 2 dagen, maar een korte tijd. De vraag naar ons toe, hoe ver is het vandaag al op de klok van de geschiedenis van de wereld? Zien we vandaag al iets van de antichrist? Laten we maar eens gaan kijken. Die tijd van de antichrist zal in eerste instantie niet gekenmerkt worden door massale leegloop van de kerken. Maar wel dat het woord van God steeds minder kracht zal doen en dat ze het bevelen het wel zullen horen, maar het naar zich neer zullen leggen. Laat ons eigen leven vandaag dan in de eerste plaats maar naast leggen, gemeente. Vandaag in Gods huis, onder zijn woord. Wat doen wij met het woord? Heeft het woord vandaag nog wat te zeggen in ons leven? En dan nog veel duidelijker morgen en overmorgen als we op ons werk zijn. Op school of waar ook. Is dat hetzelfde geloof wat ons deel is en waar we ons door laten leiden door het woord van God als dat het zondag doen? Hoeveel terrein hebben wij misschien al prijsgegeven aan de antichrist? In heel veel landen worden de kerken gesloten. Neem de vervolging hand over hand toe. En waar er nog kerken open zijn in die landen, daar is meestal een compromis gesloten met de machthebbers. En dan mag je alleen maar vertellen wat zij je opdragen en verder niet. Wie tegen de stroom in wil blijven gaan, moet dikwijls ondergronds. Krijgt bijna de mogelijkheid niet meer om samen te komen met anderen, om samen het woord van God te delen. In onze eigen landgemeente. Hoe is het daarmee gesteld? Oh, in onze kringen gaat het eigenlijk nog wel, toch? We hebben onze eigen media tot onze beschikking. We hebben nog christelijke kranten en door eten kunnen we het woord van God nog steeds verspreiden. Maar hoe is het nu in de kerk in zijn algemeenheid? Daar zien we toch ook dat de geest van de tijd al meer en meer greep op mensen gaat krijgen. Wordt er meegedaan met zaken die door Gods woord zijn verboden. De vrijzinnigen zijn steeds meer bezig om het orthodoxe gedeelte uit te drukken. Ook in de ontwikkelingen bij het begin en het einde van het leven druist alles in tegen het woord van God. Want wij bepalen zelf wel het begin en het einde. Wij zijn baas in ons eigen lichaam en wij zullen wel uitmaken wat wel en we niet doen. We zetten ons breed in vandaag voor de allerlei dieren die het allemaal zo goed moeten hebben. Intussen maken we er geen probleem van om abortus toe te passen en het levende moederschoot te doden. Zo wonderlijk gaat het eraan toe. Dan kunnen we het zelf nog wel denken, och, in onze kringen valt het allemaal nog wel mee. We kunnen toch nog samenkomen, maar de vraag is toch, hoe lang zal dat nog duren, gemeente? Er komt, en daar ben ik er helemaal niet gerust op, want er komt een tijd dat het al minder gaat worden. En dat die vrijheid ook voor ons weggenomen zal worden. Het gedurig opgaan met de gemeente zal dan onder druk komen te staan. Dat we met elkaar naar Gods huis kunnen gaan. Misschien vindt het allemaal wel een beetje somber. Het is niet anders. Het kan waar zijn. Maar het woord van God zegt het wel en bereidt ons er ook op voor. Want alzo spreekt de Heer. Maar gemeente, de antichrist heeft niet het laatste woord. En daarom hoef ik ook niet in mineur te eindigen. Want zoals de Heer het eerste woord had in de schepping, heeft hij ook het laatste woord bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want eenmaal zal die grote dag aanbreken dat hij terugkomt op de wolken. En dan zal hij alles nieuw gaan maken. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dan zal de triomferende kerkenkoning in alle vrijheid ongestoord en eeuwig dienen erdoven. Om hem die de liefde van hun hart is te mogen prijzen en wel eeuwig en altoos. En daarom let ik ook niet op wat voor ogen is. We moeten ons niet al te veel zorgen op de hals gaan halen. Het kan je natuurlijk allemaal wel aangrijpen, dat doet het mij ook. Als je ziet alle ontwikkelingen en kijkt naar hoe snel het al gegaan is in het poosje dat we zelf mogen leven. En dat je dan kijkt hoe zal het straks zijn met onze kinderen, kleinkinderen. Maar, dat zien we ook bij Daniel. Dat hij hem aangrijpt nadat hij dit visioen gezien heeft. Als hij ziet wat de kerk de komende tijd te wachten staat, grijpt het hem aan. Het grijpt hem zo aan dat hij er ziek van geworden is. Dat wil zeggen dat we ons ook niet groter voor hoeven te doen dat we werkelijkheid zijn. Zelfs de beste van Gods kinderen kennen wel van die tijden van zwakheid. Let er echt op. Gemeente, met welke woorden dit hoofdstuk eindigt. Zou je zomaar overheen lezen. Niemand merkte het, staat er dan. Laat niemand maar merken waar onze zwakke momenten als die er zijn. Daniel was er enige dagen van ontdaan. Hij stond op en deed daarna het werk van weer aan het hof. Dat is genade. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom mogen wij de Heer wel bidden of Hij ons zijn geest wil geven, opdat wij ook zullen verstaan de dingen die des geestes God zijn en wat het niet is. Die geest uit God zijn. Die geest ons ware wijsheid leert. Hoe het ook wenden of keren. We leven in de eindtijd. Met elke dag die wij weer uit de handen van de Heer ontvangen, komt die dag van de wederkomst van de Heer Jezus weer dichterbij. Vandaag weer een dag dichterbij dan gisteren en eergisteren. En in dit alles, in die teken der tijden, hoor ik de voetstappen van de Heer Jezus Christus steeds dichterbij komen. Waak dan en bid. Heb jij ook oren gekregen die die voetstappen dichterbij horen komen? De ontwikkelingen gaan razendsnel, je kunt er nauwelijks bijhouden. Als onze ogen open hebben, gemeente, dan zien we dat de geschiedenis aan het herhalen is. Dat maakt dat dit gedeelte zo ontzettend actueel is. Maak het deel uit van een kerk die zich wereldwijd al heeft overgegeven aan hoe de meerderheid buiten de kerk denkt. Los van het woord van God. En dat wordt nu al voor waarheid aangenomen en niet langer het woord van God. En zo maken we zelf plaats langzamerhand voor die antichrist. Laten we ons toch door alles heen, maar niet van de wijs laten brengen. Laat hetzelfde doen als Daniel, nadat hij was opgestaan. Hij stond op en deed enkele dagen daarna weer het werk van de koning. En zo mogen wij ook vandaag nog werk doen voor de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Daarvoor hoef je geen profeet te zijn. Hoef je geen dominee te zijn. Geen ouderling of diaken. Nee, ook als u gewoon op de plaats dat doet waar u gesteld bent. Om daar een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn. Dat je daar een leesbare brief voor deze koning mag wezen. We worden allemaal geroepen immers om de naam des Heren te loven. En die door te geven. En dat mag je doen naar de gaven die je daarvoor hebt gekregen van de Heren. Wat Daniel zoveel eeuwen terug gedaan heeft, mogen wij vandaag doen. Het werk van de koning. Voor de koning die ons van Israëls God is gegeven. Werken voor de grote koning. Ik weet niet hoe lang we dat werk nog mogen doen. Maar dat werk dat begint ten diepste al gemeente in onze gezinnen. Om onze kinderen de weg der waarheid voor te houden. En ze te wijzen op die enige weg tot behoud die de Heer zelf ontsloten heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Dat onze kinderen op grond van de belofte die we gegeven hebben bij de doop onderwijzen de leer die naar de godzaligheid is. Dat we mogen zorgen dat ieder mens, zowel aan het begin als het einde van het leven, onze zorgen krijgt. En dat we ons blijven verzetten tegen abortus en euthanasie. En ook ons niet mee laten leiden door een thema wat vandaag weer op geld doet, het over een voltooid leven. Dat wij zelf wanneer gaan uitmaken wanneer een leven voltooid is. Maar dat is niet aan ons, want onze tijden zijn in Gods handen. Want wanneer is het leven dan voltooid, gemeente? Ik zou het niet weten. Moet ik denken aan die oud-ouderling in mijn eerste gemeente. 92 jaar was hij op een gegeven moment. Heel dement was hij. Hij had geen vrouw meer, die was al een paar jaar daarvoor overleden. Kinderen hadden ze niet gekregen, alleen een paar verre neefjes en nichtjes die naar oom omkeken. En dan zat hij daar, eenzaam. Als hij bij hem kwam, haalde hij alles door elkaar heen. Maar zodra hij over het woord van God begon, dan ging die vinger van hem steeds omhoog. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Op een gegeven moment zat hij niet bij de andere mensen, maar was hij op zijn kamer. Bij zijn bed met tranen in de ogen. Had hij dat apparaat voor hem liggen waar hij de zuster mee kon roepen. En ik zeg tegen hem, wat is er aan de hand? Hij zegt, het duurt zo lang. Ik vroeg toen aan hem, moet u een zuster hebben? Nee, hij zegt, het duurt zo lang voordat God me komt halen. En wie weet hoe vaak dat hij toch, terwijl hij dement was, iets over de Heer had kunnen vertellen. Dat hij daar dan toch nog zijn leven niet voltooid was. En dat bleek wel, want kort daarna heeft de Heer hem thuis gehaald. We verzetten ons ook tegen die genderideologie. Waar man en vrouw verworden tot het. Dat je zelf op een gegeven moment wel uit kan gaan maken wat je bent, man of vrouw. Terwijl God toch man en vrouw naar zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen heeft. En dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En niet anders. En al die ontwikkelingen waar we middenin zitten, zie ik toch duidelijk de antichrist al aanwezig. Dan zullen we nog veel tegenstand en strijd blijven te maken krijgen. Het kan ons aangrijpen, het kan je tot twijfelen brengen. Maar laat niemand het maar merken dan de Heer alleen in die momenten van zwakheid. Zoek dan maar zijn aangezicht in het gebed. Het licht gloort al aan de donkere hemel, zeiden we aan het begin. Nog even. En dan komt die grote koning. Komt hij op de wolken om te oordelen de levende doden. En dan, ja, dan brengt hij al de zijnen voor eeuwig thuis in het vaderhuis met de vele woningen waar hij heen gegaan is om plaats te bereiden voor al de zijnen. Hij bereidt zijn strijdende kerk hier op aarde op voor het einde nadert. En dat doet mij zingen. Zonder vlek en zonder rimpel wordt de bruid thans toebereid. Ja, de hoop op zijn verschijning is een kracht tot heiligheid. De uren naakt nadert dat Gods bevrijden. Met gejuich hem tegen gaan eeuwige blijdschappen op hun voorhoofd. Alle leed is weggedaan. Laat die boodschap dan weer klinken. Eer ons aardse stem verstomt. Zeg vaarwel aan zonde en wereld. Maranatha, Jezus komt. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, op Psalm 40. En dat mogen we dan niet alleen vandaag, maar elke dag doen op de plaats waar de Heer ons gesteld heeft. Het vijfde vers, uw heileer wordt door mij al omverbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet, gij weet het Heer die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid, uw waarheid doe ik horen. Het vijfde vers van Psalm 40.